Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ajax is volgens Ten Hag nog niet in topvorm. PSV is niet in vorm en Feyenoord hervindt de vorm laat in de wedstrijd. Verder is het 4 op een rij voor FC Twente en scherpt Van Beek zijn eigen record nog maar eens aan. Ook Snijbon is terug van vakantie. We zijn op volle oorlogsterkte. Dus volle bak naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?
De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit.
Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippo de Clown ben of zo?
Vooral de bekhouder.
Goedenavond kijkers van de YouTube-luisterteam. En hallo luisteraars van de podcast, ik ben Gijs en welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering van de derde helft. Na de midweekse is het weer zondagavond, dus zijn we weer live op YouTube. En ook natuurlijk als podcast te beluisteren. Voordat we aan de hand van de ranglijst alle potjes langs gaan, zoals eigenlijk altijd, eerst even naar de mannen aan tafel. Hij is namelijk terug, dames en heren. Snijboon. Hoe was je vakantie, jongen?
Dat was heerlijk.
Je bent lang, voor mijn gevoel ben je lang weg geweest.
Het is maar 2 weekjes was het. Alleen ik ben op een zondag vertrokken. Waardoor en in podcastjaren is het, ben ik 3 jaar weg geweest. Maar ja. Ik was eigenlijk maar 2 weken weg.
Oké.
Okay, en die doordeweekse speelronde, dat zag ik ook van tevoren niet aankomen.
Kan jij niks doen op vakantie? Ik voel mezelf echt na 1 dag schuldig namelijk al.
Nou, ik heb een boek gelezen over het ontstaan van de Lage Landen. Dus dan voelde het wel alsof ik wat aan het doen was.
En toen wij hier donderdagavond zaten, voelde je toen een beetje schuldig? Dat je dacht, ik lig lekker in mijn hotelletje?
Nee, ik heb dat pas 2 dagen later geluisterd. En toen dacht ik, toen ik Gijs hoorde zeggen goedenacht, aan het begin dacht ik, oh ja, dat is zo kut als je hier dan zit.
Je bent er terug van vakantie. We hebben een vraag van Bink Doderer. Die wil weten hoe het voelt om weer terug te zijn. Goed dus.
Ja, dat vroeg je net namelijk zelf ook wel.
Ja, maar ik wilde Bink ook even de credits geven voor die vraag. Lennart Zwemer wil weten of je nog aanraders hebt. Dat is dan waarschijnlijk dat boek over het ontstaan van de Lage Landen. Is dat een aanrader?
Ja, de Bourgondiërs van Bart van Loo. Dat is een mooi boek. Maar ik heb ook Ik weet je wachtwoord van Daniel Verlaan. Dat is die tekstjournalist van RTL. Die heb ik ook eindelijk gelezen. Dat was ook een heel goed boek.
Oké. Okay. Ja. 2 aanraders voor Snijboon, hartstikke goed. Voor de rest, Pepijn en Tim, zoals eigenlijk... Nou ja, bijna 3 keer in de week. Dat wil ik het niet noemen. Maar in ieder geval vaker achter elkaar zijn jullie ook weer aangeschoven. Hi Pepijn.
Hallo.
Tim, hoe is het?
Ik heb een probleem.
Oh, okay.
Ja,
dat
want
was niet
echt
de bedoeling.
Nee, ik zweer je, ik word dus steeds meer herkend.
Over first world problems gesproken.
Nee, dat was voor mij eerst was nog het hoogtepunt van de podcast
nee,
voor jou.
Maar, ik vind dat dus wel leuk, maar ik weet niet hoe ik op moet reageren. Dus daar moet ik even of jullie hulp bij nodig hebben of gewoon getraind en worden. Want ik liep van het veld af. Ik speelde bij Jos Watergraafsmeer in Amsterdam. En toen, wij hadden verloren en we liepen het veld af richting de catacomben. En er kwam een ander team al naar buiten. En het was Wart Burgje of zo. En één gozer tikt zo op mijn schouder. Hey, derde helft. En ik wist niet hoe ik moest reageren. Ik zo, hé jongens.
Jij woest. Al je bek, man.
Ik weet gewoon niet hoe ik moet reageren.
Je moet altijd gewoon leuk dat je luistert.
Maar het was heel snel voorbij.
Oh, dan is het niet leuk dat hij luistert.
Nee.
Ik ben hier met voetbal altijd best wel bang voor. Omdat ik wil mezelf nog wel eens verliezen op het voetbalveld. Dus ik ben altijd heel bang dat ik dan herkend word. Dat is voor jou geen... Ja, jij mist een lange bal verdedigend. Dan is het kut, maar... Mm-hmm.
Ik hoop gewoon dat ik herkend word. Ik heb dat nooit gehad. Ook bij Helmond en RBC niet eigenlijk.
Oh, word je ook als lobbyist nooit herkend? Algemene beschouwing. Ja.
Goed, stuur tips in om... Tim te helpen, hoe hij zich moet gedragen.
Gewoon dankjewel, leuk dat je luistert.
En spreek me vooral aan, want ik vind het wel leuk.
Ja, en hij moet oefenen.
Ja, anders kan ik niet trainen.
Dus iedereen moet je aanspreken en een tip geven meteen.
Ja.
Okay. En als je Pepijn ziet, moet je eerst RBC en Helmond roepen en dan de Napels derde helft. Want dan heb je een soort dubbele droom.
We zijn weer goed op weg en we beginnen zoals altijd nog steeds met het gestrekte been. Voor als je nog niet wist, maar nog vergeten was. Het is namelijk een scherpe voetbalstelling waarin ik jullie 3 aan tafel even wakker maak. Met vandaag, als je nu nog niet je stadion uitverkoopt, moet je de club eigenlijk opdoeken.
Zo.
Ik ben wel wakker, jij zijn.
Wat een statement.
Maar voor
Thijs.
D, ja. Ik wil er heel graag mee oneens zijn dat er heel veel rationele gedachten zijn om dit te weerleggen. Maar ik vind eigenlijk wel, als je deze week, soort van deze speelronde, deze voetbaldag, de hype die daaromheen zit, als je dan niet het stadion vol weet te krijgen, kom op nou.
Het is meer ook dat ik niet begrijp omdat de Eredivisie zo vet is. Het is toch echt de vetste competitie op aarde. Als je dit weekend weer ziet wat er allemaal voorbij komt, dat je denkt, hoe kan je niet naar het stadion willen? De enige verklaring die je zou hebben is dat we, net zoals dat we aan thuiswerken gewend zijn geraakt, met z'n allen, dat we ook gewoon aan thuis voetbal kijken gewend zijn geraakt. Dat je daar gewoon lekker je ritueeltje hebt met je blikje bier en je... En
je vrouwtje.
Het is trouwens wel, zeg maar, preken voor eigen parochie. Het heeft echt een nieuwe betekenis gekregen toen Pepijn net aan tafel van een Eredivisie podcast ging zeggen, ja, dat hij de Eredivisie heel vet vond. Alsof wij hier dan zouden zitten. Nee, valt best mee.
Nee, het is dat ik voor betaald krijg. Maar...
Tim, wat vind jij?
Nee, de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat die clubs hun stadion ook niet vol kregen ervoor. Hè? Dus dit is, ja...
Nee, maar dit is toch dan... Oké, als het volgende week en de week daarna weer niet lukt.
Nee, oké. Dus dit is wel echt eigenlijk de graadmeter van als je het nu niet vol krijgt. Dan, ja, oké.
Dit was het weekend.
Wel eens. Maar het is wel stom, want dan zijn we het allemaal met de stelling eens.
Nee. Ik niet.
Oh.
Want nou, voor thuiswerken en thuiskijken ben ik een groot voorstander van. Hm. Ja, en misschien dat mensen de weg naar het stadion nog niet zo goed hebben kunnen vinden. In de zin van...
Letterlijk.
Oh ja, letterlijk zou ook nog kunnen. Maar ook figuurlijk dat ze denken van... Oh ja, moet ik een kaartje kopen? Zat dat ook alweer? En dat ze nu die volle stadions hebben gezien en dachten van... Eigenlijk wel weer heel leuk. Misschien is dit de opmaat dat het volgende week vol zit.
Ik weet het al. Al die lege stoelen, dat zijn allemaal wappies. Die doen niet mee met die QR-code samenleving.
Oh ja, dus Jan Dino Asperaat.
Dus het is heel lullig. We zijn heel kritisch. Maar dat is omdat Lange Frans al die lege stoeltjes heeft. Als ze
heeft in elk stadion 500 stoeltjes. Ja,
ik zag
het. Geen dus goed hoor, met zijn carrière vroeger.
Hij heeft dus een nummer gemaakt, wappies, zag ik. Een nieuw nummer.
Heb je geluisterd?
Lange Frans. Nee, ik zat toevallig op zijn... op zijn Instagram kanaal.
Volgens mij zeiden we dat het een Eredivisie podcast was, toch of niet?
Nou, weet ik niet zeker.
Zou ik niet te lang op dat kanaal blijven hangen hoor. Dat algoritme is echt onverbiddelijk.
Ja, maar, wat Tim zegt is natuurlijk wel, die stadion staat hiervoor ook niet vol. Dus we kunnen niet in één keer gaan verwachten, omdat we anderhalf jaar thuis hebben gezeten, dat iedereen nu in één keer heel graag naar dat stadion, naar het stadion toe wil.
Dat is tenminste opvallend.
Nou, maar bij,
toch?
Ja. Zeg maar, bij Arsenal, ik ben er weer. Hoi, we gaan het over Arsenal hebben. Afgelopen woensdag, derde ronde Carabao Cup. Dat is het tweede bekertoernooi van Engeland. 50.000 man op de tribune. Omdat Engelsen het zo vet vinden dat ze weer in volle capaciteit in het stadion mogen zitten. En dat, volgens mij heeft ESPN het daar meer over dan dat de supporters het daar zelf over hebben in Nederland ongeveer.
Dat je weer naar het stadion mag. Ja. Het was in ieder geval opvallend dat je nog aardig wat lege plekken zag.
Maar mensen gaan naar het stadion. Nee,
precies. Ja. En luister deze podcast. Goed, dan gaan we door met alle potjes aan de hand van de ranglijst. Om te beginnen bij koploper. Ajax speelde thuis tegen FC Groningen. Normaal gesproken is FC Groningen een taai tegenstander voor Ajax. Zaterdagavond was dit ondanks de gekozen tactiek van Danny Buijs niet echt het geval. En diende Groningse keeper Leeuwenburg als schietschijf. De schietschijf werd vaak geraakt. En hij kon mede dankzij het kansenmis van Ajax zelf voorkomen dat Ajax weer een grote overwinning boekte. Dit keer werd het 3-0 voor de Amsterdammers. Pepijn, Klaassen was weer fit. Eerste wedstrijd. Begon op de bank. Ten Hag zei, ik heb geen luxe probleem. Ben je het met hem eens?
Ik denk dat Ten Hag aan het zweten is. Ik denk oprecht dat hij nu begint te zweten. Maar hij heeft tot op heden nog geen keuzes hoeven maken die heel gevaarlijk zijn of heel pijnlijk zijn. En nu Klaassen komt terug van een blessure. Dus super logisch dat hij nog even op de bank begon. Maar hij heeft natuurlijk Berghuis naar die 10-positie. Want dan kon hij mooi Berghuis van die zijkant afhalen naar 10. Kon Anthony mooi instromen. Maar nu doet Berghuis het gewoon hartstikke goed. Gisteren ook weer 2 assists. Nou, de ene was moeilijk een assist te noemen. Maar gewoon echt, denk 4-5 keer spelers gewoon voor de keeper weggezet. En nu moet hij voor dinsdag wel echt een keuze gaan maken. Want die Champions League potten, dan kunnen we wel stellen. Daar gaat het Ajax op dit moment om. Dus daar moet zijn beste team gaan staan. En hij gaat Klaassen. Gaat hij hem opstellen?
Nee. Maar dat is omdat als ik zou moeten kiezen tussen wie zet ik op de bank, Klaas of Berghuis. Ik zou veel liever hebben dat Klaassen boos tussen aanhalingstekens mijn kantoor inkomt dat hij niet speelt. Dan dat Berghuis dat doet.
Maar dat hebben we al eerder gezegd. Het is ook zo moeilijk om als trainer van Ajax je daardoor te laten kennen. Zeg maar. Als je door de,
nee, maar daarom ben ik ook geen trainer van Ajax.
Nee, ja, dat
okay,
is ook
een, maar ik heb een vraag. Hoeveel spelers?
Hele andere vragen. Wat is de hoofdstad van Slovenië?
Eerst je hand opsteken, Tim.
Dat is Ljubljana.
Ja, zeker. Ja. Leuk. Ja.
Hoeveel spelers kan Ten Hag het gevoel geven dat ze basisspeler zijn? Gedurende een seizoen.
Ja,
14 of zo?
Ja, je hebt natuurlijk altijd ook wel blessures van die basisspelers. Maar ik denk, net als nu zo'n Takia Fico kwam erin, Klaassen komt. Dat, dat zijn wel spelers die je niet het gevoel kan geven dat ze basisspeler zijn. En ze maar 60% of 50% van de potjes serieus het minuut te geven.
Ik denk dat eigenlijk alleen maar kan bij posities waar je er twee van hebt. Dus centrale middenvelders kan je dat doen. Dat je dan zoveel kunt roleren dat ze allemaal driekwart spelen. Ja, ja. En centraal achterin kan je allemaal 2/3 spelen als je de hele tijd doorwisselt. Maar voor de rest zijn het bijna allemaal enkele posities. Je kan niet 2 spitsen het gevoel geven dat ze eerste spits zijn. Je kan niet 2 linksbuiten het gevoel geven dat ze eerste keus zijn. Dat kan alleen maar op plekken waar er meerdere van zijn.
Ja, maar dus eigenlijk, kijk, in spitspositie hebben ze Danilo. Die gaat prima op de bank zitten. Ja. Darami, of hoe je dat ook uitspreekt, die vindt dat ook prima. Dus eigenlijk is er maar 1 positie als rechtsbuiten, /10.
Ja, en op het middenveld, hij zou bijvoorbeeld, kijk, in Eredivisie kan hij er ook voor kiezen om Klaassen niet op 10 te zetten.
Ja.
En,
ja,
gewoon en dan Gravenbergen en die doorwisselen. Waardoor je dus Berghuis ook in relatie meehoudt.
Ik voel het probleem van Ten Hag wel. Maar ik vond Klaassen vind ik in Europa namelijk over het algemeen echt wel iets extra's brengen. Waar hij in de Eredivisie misschien niet per se zo hard nodig is met zijn spel.
Is het voordeel van Ten Hag is wel dat Klaas en Berghuis zulke verschillende spelers zijn op 10. Dat je wel aan de hand van je strijdplan wel kan zeggen, kies voor de ene of voor de ander. Klaassen brengt zo'n ander voetbal dan Berghuis. Je kan best zeggen, tegen een sterkere tegenstander ga ik nooit met Berghuis op 10 spelen. Want dan word je gewoon overlopen.
Ja. Dus je kan het
Champions League verkopen. Doe je dat misschien niet.
Ja, je kan het verkopen. Maar ze waren wel weer goed, hè, Ajax.
Ja, maar ik heb dus ook echt genoten van FC Groningen. Ja, sorry.
Ja, hoor. Ik wil net zeggen, is dit dan de tactiek die een tegenstander toe moet passen als ze naar de arena komen? We hebben Cambuur en NEC gezien, die wilden voetballen. Nou, die gingen eraf. Is dit dan de manier, weet je, irriteren tijd.
Ja, nee, ja, dit is de manier. Want Groningen mist ook nog echt best wel wat spelers, hè, die geblesseerd waren. En ja, dit is gewoon Atletico Groningen. Het deed me een beetje denken aan Getafe. Ze lagen alleen maar op de grond. Ze waren alleen maar aan het schoppen. Maar er is niks aan om naar te kijken naar het spel. Maar het is dus wel heel vet en een hele specifieke tactiek die ze hebben gekozen.
Maar ik vind het zo triest als je wel een soort van als Haller zijn lens niet verkeerd omheen had gedaan, waren ze alsnog gewoon met 6-0 eraf gegaan.
Maar dat heb ik dus ook. Dat dit Ajax zo goed is, dat je wel kan gaan zuigen. En nou moet ik zeggen dat wel een beetje de tactiek van Groningen altijd is. Dus ze wijken niet zoveel af van hun speelplan. Maar je kan tegen dit Ajax niet zo heel veel beginnen. In de Eredivisie. In Ajax uit.
En dan zegt Erik ten Hag nog dat Ajax niet in topvorm is. Want geen enkele ploeg is september in topvorm. Ik wil heel veel de wedstrijd afsluiten. En als laatste wat over de wedstrijd zeggen, omdat iemand opvallend in de basis stond hier bij Ajax.
Wie ben ik? Ja, ik ben Willy Lee en Gijs René. En samen zijn we altijd met z'n twee.
Willy René weer, gezellig, altijd lookalike aankondigend. Tim, je hebt iemand gezien die je opviel.
Ja, centraal achterin staat, normaal gesproken staat naast Martinez altijd Timber, toch?
Ja.
Ja, nu was dat Dennis Rodman.
Okay.
Ja, dat is die basketballer, weet je. Dus die is
oud basketballer en de beste vriend van Kim Jong-un, toch?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus,
Timber, toch?
Nee, maar hij heeft dus...
Ja.
Dus hij heeft balgevoel en dat maar
heel rustig wel.
Rustig, relaxed was hij. Dus Ajax was prima nog met Dennis Rodman achterin. Die ingestuurd werd ook trouwens voor iemand, Gijs.
Door Joep Venuland, laagstreepje. Ja, dankjewel, Joep. Goed, sluiten we de koploper af en gaan we naar de nummer 2. En wie dat is, hoor je zo. Mensen die namelijk nog niet naar de ranglijst hebben gekeken, die denken Willem 2, PSV. Oké, PSV staat vast tweede. Is niet waar. Willem 2 staat tweede, dames en heren. De Toto-wedstrijd van de week laten wij altijd even onze voorspellingen op de social kanalen achter. En zoals vrijwel altijd hadden wij 0 punten gezamenlijk. Dus ik ga het niet eens opnoemen. Iedereen verwacht of een gelijkspel of een winst van PSV. Niemand had het goed op onze social kanalen. Geen luisteraar had natuurlijk voorspeld dat ze Havi een eigen doelpunt zou maken. Als allereerste doelpunt te maken. Dus
Trouwens wel... Wat wil je zeggen, Snij?
Nou, ik wilde even zeggen dat mensen dus wel ook elke week mee kunnen spelen.
Ja,
met
zeker.
Ons. Ja, op ons Instagram kanaal.
Ja. En het geeft ook heel veel plezier als je speelt, hè?
Maar wel 18 plus en bewust.
Ja.
Nee, maar ik wilde zeggen, als iemand zeg maar een eigen doelpunt als eerste goal goed heeft, dat wel dubbele... Dan betaal ik wel de andere 25 euro. Verdubbel ik het.
Ja, dat vind ik leuk. Hartstikke leuk.
Ik ga vanaf nu elke keer inzetten op eigen doel.
Met allemaal verschillende accounts.
Zullen we volgende week Heerenveen doen? Dat was het van de week.
Leuk. We zullen er zo op terugkomen. En zoals Ruud Gullit zou zeggen, was deze wedstrijd on paper cracker. De strijd om plek 2 was een ongelijke. PSV was beter. Had 66% balbezit. Had kansen. 22 schoten. Sahavi kopte er zoals gezegd in de eerste helft zelfs 2 binnen. Omdat eentje van die 2 in het verkeerde doel belandde, stond het 1-1 bij rust. De tweede helft veranderde er vrijwel niets. PSV was beter. Nam het doel van Willem II constant onder vuur. Maar uitblinker Timon Wellenreuter was onpasseerbaar. Aan de andere kant was Joel Drommel veel te makkelijk passeerbaar en kostte zijn ketser PSV de wedstrijd. Willem II wint weer met 2-1. Staat tweede. Snijbol, je bent een tijdje weg geweest. Ik weet niet of je het allemaal meegekregen. Hoe kijk jij naar alles rondom Roger Schmid?
Ik heb het gevoel dat iedereen zijn mening over Schmid al een beetje wel gevormd heeft. En dat alles wat hij nu zegt en doet, wordt gewoon in dat kader gegoten. Als waar het iets doms of excentrieks is. Hij werd deze week, zei hij na de verliespartij tegen Willem II, zei hij volgens mij, de quote die je overal zag was, we waren beter dan tegen Ajax. En dat was omdat een journalist aan hem vroeg, goh, als je nou kijkt naar die wedstrijd tegen Ajax en je kijkt naar deze wedstrijd, zie je dan wel potentie binnen je ploeg? En hij zei volgens mij terecht dat ze op heel veel vlakken beter waren nu tegen Willem II aan de bal en hoe ze speelden en qua tactische inzet dan dat ze toen tegen Ajax waren. Een wedstrijd die toch voornamelijk werd beslist door die rode kaart die toen viel. En dat
Johan Cruijffschaal.
In de Johan Cruijffschaal toen ze 4-0 wonnen. Compleet geflatteerd natuurlijk toen. En ze zijn voetballend nu gewoon beter. Alleen, volgens mij is het hele dossier Schmid heeft al een beetje een conclusie gekregen. Nu worden er gewoon dingen allemaal opgeplakt. Terwijl de meeste dingen die hij zegt, als je gewoon de context erbij pakt, zijn het helemaal niet zulke rare dingen.
Nee, maar het commentaar op Schmid is natuurlijk ook niet alleen de dingen die hij zegt, maar ook gewoon zijn rare wisselbeleid en zijn rare keuzes in het veld, waar hij wel gewoon opgepakt wordt en daar ook niet op terug wil komen. Dus dat is wel wat hij dan zegt, maar gewoon zijn tactische routes die hij neemt bij PSV. Ja, daar kan je toch wel wat van vinden.
Ja, maar dat hij rouleerde, dat wist iedereen al toen hij naar Nederland kwam. Want dat heeft hij bij elke club die volgens mij toen hij de F'jes trainde, toen hij net begon, rouleerde die, mocht je ook nog doorwisselen, dus dat is makkelijker. Maar rouleerde die volgens mij ook al zoveel. Dus dat is niet een verrassing, daar gaat hij niet van terugkomen. Dat kan
maar je verwacht wel een trainer met deze statuur en bij zo'n club, dat als je denkt van nou, ik ga rouleren, maar eigenlijk is het niet een hele goede keuze, dan doe ik het even niet.
Ja,
anders kun je een computer kun je PSV laten trainen. Want het enige wat de trainer dan zou doen, zou alleen maar rouleren zijn.
Schmid is wel een van de dapperste trainers uit de Eredivisie. Hè? Want hij doet gewoon wat hij vindt en wat hij denkt dat het beste is. Ondanks dat hij bijna zeker weet dat iedereen over hem heen valt. Want ook bij zo'n uitspraak over, het was ook bij Go Ahead Eagles, dat hij zei van Go Ahead Eagles was de beste Eredivisie tegenstander die we tot nu toe hebben getroffen. Ja, terwijl ze de week ervoor
hebben wij niet over gehad en wij niet over afgemaakt.
Nee? Nee. Nee, maar ik bedoel, dat zeg ik nu toch, Gijs? Laat me nou even uitpraten, man.
Ja, oké.
Nu doet hij het weer. En ik bedoel, hij heeft gewoon scheid.
Ik geloof wel dat hij een bepaalde visie heeft en dat hij daar ook achter blijft staan. Dat geloof ik wel. Maar ik heb het, zeg maar, bij mij zit vooral persoonlijk ook een probleem. Want ik heb aan het begin van het seizoen heel stellig gezegd dat voor mij PSV misschien wel titelkandidaat nummer 1 was. En ik vind ook dat ze daadwerkelijk een selectie hebben om, nou ja, bijna titelkandidaat. Ik geloof wel dat de selectie van Ajax beter, maar dat ze bijna titelkandidaat kunnen zijn. En ik vind het toch wel echt schrijnend om te zien dat het er gewoon echt niet uitkomt.
Maar
het
zegt, maar dat is dus, ik vind dat serieus na deze wedstrijd echt een beetje bullshit. Want het kwam er wel uit tegen Willem II. En maar omdat het beeld over Schmid nu al geschetst is, doen we nu weer alsof het zo'n classic PSV-wedstrijd was waarin er gewisseld werd. Terwijl dat was deze keer helemaal niet zo.
Ik snap wat
PSV
je bedoelt,
speelde gewoon heel goed en verdiende het absoluut om deze wedstrijd gewoon met 2-3 doelpunten verschil te winnen.
Ja, maar ze hebben wel wat verliespunten verzameld.
Ja, nee, dat wel. Maar nu wordt dus deze wedstrijd op die hele hoop met andere dingen gegooid. En dat vind ik gewoon niet reëel, want deze wedstrijd had gewoon een heel ander verloop.
Ja, de gouden pik van Vet Gym was het weer.
Ja.
We hebben vorige week al uitgebreid de loftrompet gestoken voor Vet Gym. Nog heel veel terugkomen. Snijden, ze hadden inderdaad moeten winnen. We kijken nooit naar XG, maar nu heb ik hem wel voor erbij gehaald. Winnen 2, expected goals. Had het 0.18 expected goals. PSV had 3.12. Dus het is een van de grootste verschillen in een wedstrijd ooit. En Willem 2 won deze pot. Dus wat je zegt, klopt wel. Nou goed, de gouden pik van Vet Gym groeit, laat ik het zo zeggen. En ze blijven maar winnen. Dus laten we doorgaan naar de nummer 3. Dat is Feyenoord. Feyenoord speelde thuis tegen NEC. Een krankzinnige wedstrijd in een wel uitverkochte Kuip. Feyenoord kwam redelijk moeiteloos op 2-0. Maar toen de schier onpasseerbaar een driehoek Bijlo, Senesi, Trauner er ineens 3 om de oren kreeg, gingen alle alarmbellen af. NEC stond ineens voor. En NEC-trainer Rogier Meijer wist van gekkigheid niet hoe hij moest juichen. Komt dat zien, dat was echt genieten. De alarmbellen maakten Feyenoord wel wakker. En door 2 maal Til en uiteraard Cyril Dessers won Feyenoord uiteindelijk met 5-3. Tim, zo'n wedstrijd in een volle Kuip, kijk toch lekkerder.
Ja, dat sowieso. En het voetbal denk ik ook lekkerder. Want ik denk dat ja, dit is wel echt het stadion waar het publiek eigenlijk altijd de meeste invloed op het spel heeft. Voor het eerst een vol stadion. Kwamen ze na een kwartier, stonden ze met 2-0 voor. Ik zeg niet dat het ermee te maken heeft. Maar op het moment dat je 2-0 voor staat tegen NEC, die gepromoveerd zijn, dan ben je sowieso niet meer zo scherp. Dan denk je van, het komt wel goed. Weet
maar bedoel je dat de spelers niet meer scherp zijn? Of
de spelers?
Of het publiek ook?
Ja, misschien allebei wel. Ja. En dan op een gegeven moment kwamen ze achter. En toen was het in één keer een kwartier voor tijd. En dan, ik zat die wedstrijd te kijken en Kelvin Verdonk die scoorde de 3-2. En op het moment die erin ging, begonnen de Feyenoord fans te zingen. En ik dacht, ja, dit is toch niet normaal. En het werd 5-3. Ik vind het zo vet. Ik vond echt, ja, dit was gewoon de 12e man van de wedstrijd.
12e man heeft ook een beetje zijn keerzijde. Volgens mij afgelopen week of de week ervoor kwam naar buiten dat de ruiten bij Koevermans zijn ingegooid. Dat is toch wel de keerzijde van ook zo'n fanatiek publiek.
Dat is echt een hele grote keerzijde. En ik hoop ook dat het een hele grote minderheid die dat is bij Feyenoord. Kijk, er zijn natuurlijk...
Dat hoef je niet. Nee, dat is 0,01.
Ja, dat is het sowieso. Even. Maar ik denk dat ze ook ver buiten de supporters staan. Buiten de echte supporters. Maar ik vind het wel echt... Ik vind het zo verschrikkelijk dat dit... Ik vind het ook altijd heel jammer om te lezen dat dit dan weer aan voetbal gelinkt wordt. Dan zie je ook wel van die reacties eronder. Ja, zie je wel voetbalsupporters, zie je wel dit. En dat heeft het voetbal zo niet nodig. En er zal vast genoeg te zeggen zijn voor zo'n nieuw stadion. En genoeg om het niet te doen. Maar dit mag niet en dit kan gewoon niet.
Nee, maar dat is toch niet de discussie. Maar ik vind vooral heel verdrietig dat een oud of nieuw stadion zoveel kan losmaken bij mensen.
Ja,
ja.
En dat die arme Mark Hoeverman, zei hij ja. Toch? Die krijgt het allemaal bakstenen door zich uit. Neem aan dat het niet is voor de bouw van een nieuw stadion.
Nee. Een soort hulp
ja,
is het.
Hier heb je alvast de eerste stenen.
En de tweede. En de derde. En hier 50.000 ja. stenen. Nee, ja.
Het is triest.
Ja, maar hoe... Ja.
Nee, ja, ik bedoel, ik weet de details er ook niet van. Je leest ook een beetje met de kop.
Maar je hoeft er de details ook helemaal niet van te weten dan gewoon te zeggen, dit kan niet. En
nee,
dit
nee, want het is een enorm lastig dossier. Hè? Want anders zouden de Rotterdamse gemeenteraad en de Club Feyenoord plus geldschieters plus volgens mij die accountantkantoren die er naar kijken. Als het makkelijk was geweest, dan waren die er al wel uit geweest na 2 jaar onderzoek. Maar geen een van de routes in dit dossier leidt... Denk ik tot eruit te gooien.
Ja, maar ik heb dus wel het idee, Snijboon, dat de stem van de supporter helaas te groot gemaakt wordt in zo'n. Want op het moment dat het puur gaat over de toekomst van Feyenoord, dan moet het Feyenoord City zijn. Volgens mij is dat duidelijk.
Pas nou op, jongen.
Ja, maar dan is het dat is dus ook nog niet duidelijk. Want als dat echt zo was, dan krijg je die supporters ook mee. Maar goed, laten we het afsluiten.
Laten we vooral focussen op dat beeld wat je zag toen Guus Til de 4-3 maakte. En je
de echte 12
de camera
man.
Die het overzichtscamera zag bewegen met het stadion mee. Omdat die hele Kuip op zijn kop staat.
Ja. Enige stadion waar je ooit bent geweest waar je gewoon letterlijk op je grondvesten stond te trillen.
Ja,
gewoon...
als er een doelpunt wordt gemaakt.
Snij, heel even over Reece Nelson. Een versterking bij Feyenoord die we nog niet gezien hebben. Maar jij kent hem als geen ander. Hij komt van Arsenal vandaan. Wat moeten we verwachten van hem?
Nou, hij zat... ik zou niet zeggen dat hij tegen een basisplek aan zat. Maar ik denk dat hij derde keus was op rechts buiten.
Hij was een tijd geleden echt fan.
Ja, ik ben ook echt wel fan. Want het is echt een dribbelaar die ook wel oog voor de goal heeft. En hij is fysiek sterk. Het is echt wel een moderne buitenspeler die op rechts speelt en graag buitenom wil. Volgens Slot is hij nog niet echt wedstrijdfit. Omdat in Engeland trainen natuurlijk heel veel met het eerste team. En dan heb je zo'n groepje die er een beetje omheen hangt. Maar die zijn dan blijkbaar niet fit genoeg. Ik weet niet wat voor Felix Magath praktijken... Slot erop op nahoudt. Maar ik had niet verwacht dat hij na een maand nog niet zijn debuut gemaakt zou hebben. Maar het is wel voor Eredivisie begrippen wel echt een goede buitenspeler als hij gaat spelen.
Is het een Sancho Light? Wat, zo'n type?
Ja, Sancho is iets verfijnder. Reece Nelson is echt razendsnel en echt een dribbelaar.
Dus Sinisterra Nelson zou leuk zijn.
Ja, zeker. Ja.
Leuk. Daar kunnen we uitkijken. Goed, dan gaan we tijdelijk heel veel naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu voor half, stem op
het. Oké, okay, Edwin. Edwin, buitenspel.
Het buitenspel nemen de drie mensen hier aan tafel. Altijd wat van buiten de lijnen mee om te beginnen vandaag bij Pepijn.
Ja, het is eigenlijk een vervolg op mijn buitenspelletje van afgelopen donderdag. Nou ja, Snij, je hebt hem geluisterd al. Maar voor de mensen die dat niet hadden gehoord, de vice-president van Suriname, Brunswijk, die is voorzitter van Inter. Moet ik het even kijken hoe ik het uit moet spreken. Mungu Tapu. En die had zichzelf samen met zijn zoon opgesteld. Of nou, tenminste op laten stellen. Deze man die is 60 jaar en hij was aanvoerder in het team.
Hoe deed hij het?
Geweldig. Ze hebben 9-0, die wedstrijd 9-0 verloren. Maar nou
bleek 14 aangekomen op basis van 17. Hè?
Ja, prima. Ja, maar hij heeft maar misschien wel Aaron Winter alleen maar terug. Hè? Ja,
maar hij heeft vroeger ook wel op niveau gevoetbald. Maar op je 60 zal het niet zoveel meer zijn. Maar nou bleek dus later dat hij na de wedstrijd aan de tegenstander ook dollars heeft uitlopen delen. Dat speelt tegen een club uit Honduras. En stond hij in die kleedkamer geld uit te delen aan de tegenstander. Gewoon biljetjes.
Dit verklaart die 14 aangekomen paas.
Yes. Ja, er zaten 9 aftrappen tussen.
Maar nu is hij voor de komende 3 jaar geschorst. Mag hij daar niks meer met voetbal te maken hebben. Niet meer zich bij de club melden. En allebei die clubs ook uit het toernooi gehaald.
Oh, het kan er zijn dat is bij 64ste. Ja. Dat is er al trainen.
We kijken ernaar uit.
Hij gaat nu 4 jaar trainen.
Geld sparen.
Leuk, Tim.
Ryan Babel. Ja, hij moet het even bespreken. Ryan Babel heeft een nieuwe track uitgebracht deze week. En wat mij, ja, ik weet niet wat het is. Misschien weet jullie het. Maar hij heeft dus blijkbaar bonje met Afvalai. Want hij,
beef heet dat.
Beef, sorry. Ja.
Hij
heeft,
vlees.
Hij heeft vlees met Afvalai heeft hij. En ik zal eventjes de songtekst voordragen. Ik weet de tune niet, dus ik gok even hoe het ongeveer
dit is echt
klinken.
Henk Spaan. Hè?
Henk Spaan heeft een keer gerapt op van een nummer van Promes. Bij ons in de uitzending. Komt-ie. Ik hoorde in de wandelgangen, je bent broke bro, je roept dingen, je denkt niet meer aan de bro-code. Maar ik snap het als je carrière doodloopt. Bro, ik ken je niet van Barça, misschien meer van PSV. Oh, je bent nu analist? Zo.
Als jij het zo brengt, is het best wel eloquent.
Ja. Maar tranen in mijn ogen. Ja,
die jongen die is dus ook nog steeds voetballer bij Galatasaray. Ik vind het wel wat sneus. Maar weten jullie wat er aan...
Ja, er is dus volgens mij was het 2006, nee eerder nog. Toen mocht Babel niet mee naar een eindtoernooi. En in plaats van Babel ging Afvalai. En het was de reden van... Ik denk dat onder, was het niet onder Van Gaal? Dat de reden was van je moest spelen en je moest fit zijn.
Nee, Van Basten, denk ik.
Van Basten, je moest spelen en fit zijn. En toen ging Babel niet mee. En Afvalai, die zelf ook niet speelde en niet fit was, ging wel mee. Dus misschien dat nog...
Zou kunnen.
Dus er komt nog een zieke distrek naar Van Basten dan in aan.
Ja, precies. Pannenkoek.
We zullen zien.
Bro.
Heeft het nummer een titel? Kunnen mensen het luisteren?
Ja, dit heet Open Letter.
Okay.
En dan bedoel je open brief, niet open letter.
Nee, oké. Okay.
Ja.
Hartstikke goed. Snijboon.
Goed nieuws. Arsenal heeft 3-1 gewonnen van Spurs vandaag. Ja. Noord-Londen is rood.
Gefeliciteerd Dirk Geluidsmannetje, ook vervent Arsenal-fan.
Fantastisch, wat een zondag dit. Maar ik keek de voorbeschouwing van deze wedstrijd. En daar waren ze met Emmanuel Adebayor aan het skypen bij Ziggo Sport. En dat deed mij denken aan het jaar dat Adebayor bij Spurs speelde. En het jaar daarvoor had hij 14 doelpunten in 25 wedstrijden gemaakt. Dat ging helemaal goed. Het jaar erop maakte hij er 2 in 12 wedstrijden. Ging een stuk minder goed. Maar daar had hij een hele goede reden voor. Namelijk dat zijn moeder een voodoo-spreuk over hem had uitgeroepen. Waardoor hij niet meer goed kon voetballen. Juju noemen ze dat in Togo waar hij vandaan komt. En dat schijnt te komen omdat hij zijn moeder uit huis had gezet. Waardoor ze, terwijl Adebayor £170.000 per week verdiende, rond moest komen van een dollar per dag als tomatenverkoopster. En als wraak op Adebayor had zij volgens hem Juju dus voodoo spreuk over hem uitgeroepen. Waardoor hij niet meer goed kon voetballen. En dat was zijn excuus voor het feit dat hij maar 2 keer had gescoord in 12 wedstrijden dat seizoen.
De wraak was zoet wel.
Kan Babel niet bij haar in de leer? Voor Afvalai.
Ja, maar ja, dat is al gelukt dan. Toch?
Zijn carrière is redelijk verpest door blessures.
Maar heeft Adebayor... gaf hij geen geld aan zijn moeder? Gewoon 0?
Nee, hij schijnt het toen uit huis gezet te hebben. Zijn familie zegt weer dat door allemaal islamitische mensen kwam die op hem hebben ingesproken. Die hem hebben wijsgemaakt dat zijn familie slecht voor hem was. Waardoor hij zijn hele familie gewoon op straat heeft gezet.
Een soort omgekeerde voodoo weer.
Ja.
Ja.
Jezus, ja, als je met de voodoo duikt, dan kom je er echt niet makkelijk uit.
Zullen we ook dan teruggaan?
Voor je weet heb je 14 van die pop op je schoorsteenmantel staan.
Laten we teruggaan naar de Eredivisie. En dan bel FC Utrecht tegen PEC Zwolle. PEC lijkt inderdaad dit seizoen altijd pech te hebben. Ze zijn eindelijk delen van de wedstrijd gelijkwaardig aan de tegenstander. Verliezen ze alsnog met 5-1. Iedereen zegt geflatteerd Pepijn, maar als je 5-1 verliest, kan dat nog geflatteerd zijn dan?
Wel weer doelpuntje voor PEC. Nee, dat kan bijna niet, omdat doelpunt te maken en doelpunt te tegenhouden is ook gewoon kwaliteit. Dus ik vind als je 20 kansen krijgt en dan gaat er niet 1 in en het is zo van, we hebben het zo goed gedaan, maar de kans ging... Nee, dat is ook gewoon kwaliteit. Dus ik vind dan een geflatteerde uitslag eigenlijk bijna nooit echt geflatteerd.
Maar misschien geflatteerd kan toch ook zijn dat het 2 of 3-1 had... prima had kunnen zijn, maar dat 5-1 een beetje overdreven
of
was.
Dat we bij PEC gewoon moeten ze hebben over relatief geflatteerd. Dus als PEC 1 keer scoort, is het ongeveer hetzelfde als dat Utrecht 5 keer scoort.
Kunnen ze niet
dus
een handicap
eigenlijk is
krijgen?
Het, ja, dat dit eigenlijk gelijk spel was.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat we daar naartoe moeten met PEC eigenlijk.
Ja, maar ze lijken wel uit de dip. Ze hebben nu al weer gescoord gewoon.
Ja, het gaat echt te gek.
Volgens Gerard Langer hoeven ze de Champions League eigenlijk alleen om op te halen.
Ja, ja, maar ze speelden serieus delen van de wedstrijd. Ja. Ja. Heter dan Utrecht en verliezen toch 5-1. Iedereen ja, geflatteerd, maar wat je zegt.
Maar dan wordt het wel gevaarlijk als je ja, zeg maar ook over jezelf uit kan spreken dat je prima hebt gespeeld en je gaat 5-1 af.
Ja. Maar ze waren wel klaar met negatieve records breken.
Ja, dat is...
Ja goed, FC Utrecht in ieder geval 5-1 gewonnen. 3 belangrijke punten. Ik zou niet zeggen de top 3 aanvallen, maar in ieder geval gaat het best prima daar. Dan gaan we door naar Heerenveen tegen FC Twente. Deze wedstrijd toonde eens meer aan hoe mentaal het spelletje is. 75 minuten lang niets aan de hand voor Twente. En ze lopen uit naar 0-3. Na de 1-3 zijn 15 minuten lang vrouwenkinderen en de bal wegroeien eerst. Uiteindelijk wint Twente wel voor de 4e keer op rij. Zij met de hakken over de Friese sloot, dit keer met 2-3. Snijboon, opvallendste moment deze wedstrijd misschien dan toch nog wel. De eigen goal van Ed van Beek.
Ja, Ed. Ja, we hebben besloten dat Sven van Beek vanaf nu Ed van Beek heet.
Waarom verpest je de grap?
Ja, hou nou toch op, man.
Jij denkt dat onze luisteraars allemaal heel dom zijn, hè?
Ja.
Hm. Ik ook.
Ja, geintje, jongen. Hey. Ja, hey.
Nee, maar Ed. Echt.
Ja, zeker.
Ed van Beek.
Ja, Ed van Beek.
Oké, kijk. Oké, we hebben nu een foto in onze studio.
Maar Ed van Beek, nee, wacht. Ed van Beek.
Ja.
Die denkt, chill, ik ga lekker voetballen. En komt die keeper, die Xavier Maus, komt erin. En op dat moment begint hij natuurlijk echt te bibberen op zijn benen. Want die gozer die kan er helemaal geen touwtje van.
Nou ja, Snijboon, je hebt gewoon mensen, een vriend van ons, die gooit elke dag, als je met hem een biertje drinkt, gooit hij een glas om. Je hebt gewoon mensen die ontzettend onhandig zijn. Als je hier die foto, mensen kijken op YouTube en abonneer. Als je die hier, je ziet de motoriek van Ed van Beek. Het klopt gewoon niet. Zeg maar, hij heeft geen schouders. Zeg maar, hij weet niet
geen
hoe
haar.
Hij heeft geen haar.
Lang lichaam.
Hij heeft geen wenkbrauwen. Hij weet niet hoe. Gewoon, ja, het klopt gewoon allemaal niet. Dus
de kuiten zijn net zo dik als zijn bovenbenen, als je goed oplet. Is ook niet goed.
Nee, die bovenbenen zijn zijn kuiten, Gijs.
Oh. Hij heeft geen knieën.
Nee, het ziet er gewoon.
Ik dacht dat zijn arm was.
Hebben jullie te doen met Van Beek? Want
ik vond het op het moment dat je de spits van de tegenpartij om gaat kopen, zodat die na de wedstrijd in zijn interview gewoon gaat liegen dat hij de bal nog heeft aangeraakt, zodat het lijkt alsof hij niet een eigen goal heeft gemaakt, dan wordt het wel zielig.
Ja, ik vind het wel echt. Ik vind het echt heel zielig.
Ja?
Ja, ik vind het wel echt heel zielig.
Maar in welk
team? Er is geen enkele reden waarom ik dit niet zielig zou vinden.
Hij voetbalt toch lekker mee, joh.
Gozer, voor dat geld per jaar zou ik hem echt elke week in mijn eigen goal schieten.
Omkoopbaar. Integriteitsonderzoekje, Snij. Nee, ja. ik vind het sneu. Hij doet het.
Je zit nog lekker in de politiek deze week.
Hij doet het toch best wel aardig bij Heerenveen. Hij wilde ook na de wedstrijd wilde hij niet voor de camera verschijnen. Gast, die vent is gebroken, hoor.
Ik denk het ook.
Ja. Ja,
maar het is wel grappig.
Nog één, hij gaat huilen op het veld. Ik denk het echt. Als hij 9e eigen doelpunt maakt dit seizoen, dan stopt hij echt. Hij heeft nu 8.
Maar waar? Maar echt, ik blijf zeggen dat dit doelpunt eigenlijk het doelpunt is van Xavier Maus, van die keeper. Want waar stond hij ook?
Die stond op een hele raar.
Stond de 16 van de tegenpartij te wachten op die bal.
Die zat op de bank waarschijnlijk al. Let op.
Ik roep hem en dan ga ik heel ergens anders staan.
Misschien is het wel een soort Truman Show om Ed van Beek zoveel mogelijk eigenlijk.
Het is ook pijnlijk als iemand een record breekt, dat heeft hij dat gebroken en dan verder uitloopt op dat record. Ja. Dat is het van Beek nu aan
het doen. Ed moet gewoon zeggen, ik ben klaar met negatieve records breken.
Dat is de enige manier. Hij was niet de enige met eigen doelpunt trouwens. Prupper krijgt hem ook op zijn naam. Hij wist niet in het goede doel te scoren. Dan gewoon in zijn eigen doel, ook prima. Maar Twente wint wel voor de 4e keer op rij. Echt van...
Super
AZ,
knap.
Utrecht, Vitesse en Heerenveen op rij gewonnen. Is knap, hoor.
Zeker. En deze wedstrijd, dit was wel weer echt een mooi eredivisiepotje, hoor.
Ja, dit was een van de wedstrijden waarom ik begin mijn betoog begon dat de eredivisie zo'n mooie...
Schitterend. Ik stond op de bank.
Hartstikke goed. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Ik ben benieuwd of jullie ook op de banken stonden. Sparta tegen Cambuur. Het kasteel blijkt allesbehalve een onneembare veste voor de ridders van Henk de Jong. Na een matige eerste helft stond Cambuur met 0-1 voor. Na een matige tweede helft won Cambuur uiteindelijk met 0-4. En eindigt Sparta met 10 man. Tim, wie of wat is jou opgevallen bij deze wedstrijd? Heb je wat gezien?
Ik stond echt op de bank, Gijs. Want hij is al eigenlijk vanaf de allereerste speelronde de beste speler bij Cambuur. Dat is Robin Molin. Dat is een jongen die komt uit de jeugd van Girondins de Bordeaux. Dat is een Fransman, een middenvelder. En hij is opgepikt een aantal jaar geleden bij Trélizac. Die spelen 4e divisie in Frankrijk door Cambuur. Ja, hoe je erbij komt, geen idee. Maar het is de allerbeste voetballer gewoon van die hele selectie. En dan keer 2. Het is echt genieten.
Hij heeft gewoon Robert Molen eigenlijk.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Nee, Molin. Oh. Niet Moulin, anders had ik wel Moulin gezegd.
Ah, ja. Sorry, ik was even iets anders aan het denken.
Nee, anders had ik ook Robert gezegd.
Oh ja.
Ja.
Maar ik heb nog eigenlijk een vraag aan, misschien aan de luisteraar of zo. Want er is ooit wel...
Kijk of ze antwoorden.
Ja, ja, jullie kunnen weg. Nee, er is ooit wel onderzoek geweest naar thuisvoordeel als je kunstgras hebt. En dat kunstgras van Sparta is zo verschrikkelijk dat ik altijd zou denken dat het een voordeel is. Maar Cambuur heeft natuurlijk zelf ook heel lang op kunstgras gespeeld. Of ploegen die dan zelf op kunstgras spelen wel betere resultaten halen in uitwedstrijden waar ook op kunstgras gespeeld wordt. Of dat dan weer helemaal niet uitmaakt.
Dit had je
nee,
ook ja, wel...
Nee, is niet voor jou.
Oh, nee.
Nee,
wacht.
Kijk of de luisteraars
aan het stil.
Nee, niks.
Nee, ik hoor niks.
Nee, gaan we uitzoeken.
Nee, dan gaan we door.
Ja. Zoekt iemand het uit.
Dit is, wil je dat programma ook weer dat klokje dan gaat lopen dat je op die bel moet drukken?
Wie
pakt Hans Kloppen die even om de statistiek al te zoeken?
Maar goed, Sparta verloor wel met 0-4.
Geflatteerd, hè?
Ja, nee, had net zo goed andersom kunnen zijn, maar wel echt pijnlijk. Henk Vrezen frase was echt niet te spreken. En hij kijkt volgens mij echt weer uit naar de volgende interlandbreak als hij voetballers voor zijn neus krijgt die misschien iets beter kunnen voetballen.
Maar zo anders is die selectie toch?
Maar wel even voor de mensen die Cambuur kijken. Let op die middenvelder, Molin. Ja,
nummer 20, hè?
Ja, en dat is gewoon heel erg leuk om naar te kijken.
Let sowieso gewoon op Cambuur, want die staan nu achtste.
Zevende.
Spelen gewoon leuk voetbal, hebben de beste linksback van de Eredivisie. Bangura. Het is echt gewoon een leuke ploeg.
En Sparta,
gaan af en toe met 9-0
Sparta
af. Maar...
Even een tandje erbij.
Nou ja, anders wordt het wel gewoon echt degraderen voor Sparta.
Ja, het kan zo eens lang en lastig.
Heel kort nog, ik vind wel de interviews van Fraser, als hij heeft verloren, het allerleukste. Want hij is gewoon, hij is ijzig. Hm. Hij heeft net iemand omgelegd en dan staat hij zo met een glimlach voor de camera. Dan kan het wel eens een heel moeilijk...
Ik snap niet dat die spelers niet banger zijn voor hem. Zeg maar, ik zou harder rennen op het veld als hij mijn trainer was.
Ja, maar hij is al 3 jaar lang wel dezelfde seriemoordenaar. Dus op een gegeven moment ben je ook niet heel bang meer voor die.
Als je na 3 jaar nog niet vermoord bent, is de kans best wel klein dat het nog gaat gebeuren.
Ja.
Weet je, die zit dan al in het 4e seizoen van die serie of zo. Dus dan ben je al te belangrijk voor die serie om er uitgeschreven te worden.
Ja, zeker waar. Goed. Sluiten we deze wedstrijd af en gaan we luisteren naar Tim.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Pepijn, je hebt antwoord op je vraag. Benny Rush een antwoord. Want het is live op YouTube. Mensen, abonneer op ons kanaal. Die zegt het ene kunstgas is het andere. Nou, oké. Okay,
ja, dat klopt.
In het geval van Sparta klopt het wel echt ook.
Ja. Tim, wat is je weetje?
Ja, hij heet helemaal niet Ed Nachtegaal. Hij heet Mark Nachtegaal, een nieuwe scheidsrechter, redelijk nieuw. Die staat bekend als de ABBA-scheidsrechter. Omdat hij in 2017 een bekerduel floot tussen Hoek en Lisse. Waarin hij tijdens de penaltyreeks het ABBA-systeem toepaste. Niks aan de hand natuurlijk, behalve dat het ABBA-systeem nog niet was ingevoerd. Hij was een jaar te vroeg. Dus Lisse won die penaltyreeks. Moest overgenomen worden omdat Mark Nachtegaal de fout in was gegaan. En toen won Hoek. En daarom heet hij de ABBA-scheidsrechter.
Toen moesten ze vanuit Lisse terug naar Hoek.
Ja, zeker. Dat is ook mooi. Hè? En 300... ABBA, waarom? Omdat het volgens het ABBA-systeem. Dus thuisploeg, uitploeg, uitploeg, thuisploeg.
Ja, het was niet op Dancing Queen op de achtergrond.
Nee, niet Dancing Queen dan op het ritme. Nee, precies. Ja, nee. Dat niet.
Okay.
Winner takes it all.
Ja, leuk.
Dat klopt wel.
Zijn er nog meer?
Waterloo.
Dancing Queen. Waterloo, ja. Leuk. Ja. Leuk.
De ABBA-scheids. Dat was de brandweer. Changes, Eredivisie. Alsjeblieft. En wel Fortuna tegen Vitesse. Of Vitesse tegen Fortuna, moet ik zeggen. Ondanks dat het weer mocht, wacht het Gelredome nog even netjes met het uitverkopen van het stadion. Je ziet een foto van Nachtegaal op het scherm.
Abonneer.
De twee pieken van deze wedstrijd waren zeer vroeg in de eerste en de tweede helft. Na 2 minuten zorgde een klassieke indraaier van Seuntjes voor de 0-1. En 3 minuten na rust trok Frederiksen de stand gelijk. Ondanks het overwicht moet Vitesse misschien na midweekse wedstrijd gewoon wel blij zijn met een punt.
Ja, dat is uniek volgens mij dat ze punten hebben gepakt. Met
ja, we hadden vooraf na besproken dat we dachten dat Vitesse heel weinig punten zouden halen na midweekswedstrijd. Maar Pepijn, kan je ook genieten van zo'n indraaier of is het geluk?
Nou ja, ik ben altijd de eerste om te zeggen van geef gewoon toe dat het de voorzet was. Maar dat was in dit geval dus niet zo. Want hij had er blijkbaar op getraind. Hij had 2 weken geleden al tegen zijn teamgenoten gezegd, laat mij hem maar nemen, want ik leg hem erin. En ik geloof dat die Mats Seuntjes ook wel zo gek is om hierop te trainen en om het gewoon in de wedstrijd te doen. Hij heeft natuurlijk ook wel gewoon een lekkere trap. Dus ik kon hier wel heel erg van genieten, ja.
Dat was eigenlijk echt de hoogtepunt van deze wedstrijd, toch? Dan gaan we door naar Heracles tegen RKC. Voorafgaand aan de wedstrijd nam Heracles officieel afscheid van Tim Breukers. Heel in stijl en ter ere.
Van wie?
Heel dat was een minuut stilte.
Ter ere van Tim Breukers was het een degelijke, soms wat saaie pot die Heracles uiteindelijk toch wel verdient met 1-0 won. Het was de tweede overwinning dit seizoen voor Heracles, terwijl RKC op 1-3 punten blijft steken. Tim, de enige goal werd gescoord door Burgzorg. Jij bent altijd wel fan van hem, maar zeg het maar. Was deze goal mislukte voorzet of een geniale schot in de korte hoek.
Nee, ja, ik dacht echt dat het een schot was. En toen had ik het interview gekeken. En je moet... Oké, Burgzorg geeft dus omgekeerde interviews. Dus alles wat hij zegt is eigenlijk niet waar. Dus hij zei, ja, het was een schot, dus het was een voorzet. Dat weet je zeker. En hij juichte op een manier dat hij weer zo heel erg fanatiek... zo zijn mond was dan een rits. En dan deed hij hem zo heel boos dicht. En toen vroeg de interviewer... Is dat nou voor criticasters? En zei hij, nee, het is helemaal voor niemand.
Het had gewoon... de rits weer open gedaan. Ja.
Dat is waar, ja. Had hem weer open gedaan. En toen, nee, dit is gewoon echt voor mezelf. Ja, ik doe het gewoon echt helemaal voor mezelf. Helemaal boze rits. Ja, ik weet niet wat hij thuis met ritsen heeft. Maar alles wat hij Burgzorg zegt, is dus niet waar. In interviews. Dus alles tegenovergesteld. Dus het is voor de criticasters.
Dus het was
een voorzet.
En hij zei, ik raakte hem vol op de vreef. En toen keek hij hem na en toen zei hij, ik raakte hem niet vol op de vreef.
Precies. En dan was het dus eigenlijk wel weer.
Heracles won dus met 1-0.
Wat een heerlijke analyse van deze wedstrijd.
Hey, nog heel even Jozef Oosting. Snijbo noemde hem Montessori trainer. Montessori, dat zijn van die scholen dat je op sokken mag komen en geen huiswerk.
En je naam moet dansen, want je krijgt geen cijfer.
En hij zei...
Je sokken naar school mag komen.
Dat is echt zo. En dan zit je ook met groep 1 tot en met 8 zit je gewoon bij elkaar.
Iedereen krijgt hetzelfde rekensom.
Hey, jongens, dans maar. Maar hij zei na afloop, zei hij, we moeten helemaal niet naar de stand kijken, maar gewoon lekker over plezier hebben. Dus dat is ook wel heerlijk.
Ja.
De Montessori trainer.
Ja, kan ook beter niet naar de stand kijken volgens mij, want ze staan...
Je kijkt helemaal niet naar de stand.
Ja, dat is toch vet.
Ja.
Ja. Oh.
Wij kijken wel naar de stand en we gaan door naar de laatste wedstrijd van het weekend. Dat was AZ tegen Go Ahead Eagles. Timo Letschert was na zijn vroege wissel van vorige wedstrijd met eigen vervoer terug naar huis gegaan. Geen idee of hij er ooit aangekomen is, omdat hij vandaag niet eens bij de selectie zat. Zonder Letschert speelde AZ het chagrijn van zich af en won simpel en goed met 5-0 van de Go Ahead Eagles. Snijboon, je hebt een paar weken de tijd gehad om te reflecteren. Hoe kijk je naar AZ?
Nou, ik vind het vooral heel zielig voor Wijndal. Want Wijndal is eigenlijk de enige van de goede spelers van vorig jaar die geen transfer heeft gemaakt. Waarvan iedereen het wel verwacht had. Dat schijnt te komen omdat hij geen goed EK heeft gespeeld met het Nederlands elftal. Dat hij daarom bij een paar clubs van het lijstje af is gevallen.
Hij heeft niet gespeeld? Of wel?
Nee.
Hij heeft ingevallen.
Ergens, ja. Maar om het nog erger te maken is nu Owen Wijndal, die is geen aanvoerderstype, is nu aanvoerder van een AZ wat veel minder goed is dan het AZ van vorig jaar. Waardoor Wijndal nog minder goed lijkt dan dat hij vorig jaar was. Dus die is nu in een soort negatieve spiraal beland, waarin die dit jaar gewoon aanvoerder is als linksback van een aan het eind van het jaar waarschijnlijk hoge subtopper.
Mag ik als opportunistische supporter een vraag stellen, Snijboon?
Mm-hmm.
Is hij echt zo goed?
Ja.
Ben ik het mee eens. Hij is wel goed.
Ja?
Maar ik ben het ook mee eens.
In een aanvallende ploeg. Die jongen kan zo goed voetballen. En die is tactisch echt sterk.
Ja, ik ben het ermee eens dat het echt geen blessing voor hem is om om aanvoerder te zijn. Ik geloof sowieso niet heel erg in die hele jonge aanvoerder. Misschien alleen Matthijs de Ligt dat een uitzondering was. Maar je ziet het ook bij PSV. Zo'n Gakpo als hij dan aanvoerder is. Om dan niks te durven zeggen.
Mm.
Weet je wel, daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Dat ik denk van, doe het die jongens niet aan. Want het enige wat een jonge aanvoerder kan zijn is een spreekbuis van de trainer.
Ja, aanvoerder zijn om je voetbalkwaliteit is hetzelfde als dat mensen op de duur manager worden omdat ze heel goed zijn in hun werk, maar dat dan blijkt dat ze helemaal geen goede manager zijn.
Ja.
Goed, bij Go Ahead gaat het eigenlijk maar over één iemand. Zeker hier aan tafel, Kees van Wonderen. Hij is weer gespot zonder te knipperen. Ik begin me echt ernstig zorgen te maken.
Ja, waarom maak je zorgen?
Ja, maar dat moet toch pijn. Hij moet iets verkeerds aan zijn ogen. Dat kan niet anders.
Misschien heeft hij geen traanbuis of zijn zenuwen daar zijn allemaal kapot.
En dat hij wel weet dat hij volgens de maatschappij moet je knipperen. Mm-hmm. Maar dat hij dat dan gewoon uren achter elkaar vergeet.
Want
in één keer doet hij
het
dan 28 keer achter elkaar.
Ja, dat kan ook. Maar ik denk dat hij gewoon zo gespannen is. Dat die soort shock. Mensen die in shock zijn hebben soms wel eens een tik of zo.
Dat doet een soort schijndood eigenlijk ook. Maar of hij had vroeger zo'n tik, weet je wel. Je hebt ook zo'n tik dat je zo met je ogen knippert. Die had een vriend van ons altijd. Dat hij gewoon zo vaak die tik heeft dat het helemaal gevoelloos is geworden. Dat hij dan gewoon zo...
Ja. We komen er nog steeds niet uit. Misschien kan hij zelf iets van zich laten horen.
Misschien dat over 3 weken iemand dan een vraag... Kees, kan je even voor de camera knippen om de derde helft jongens gerust te stellen?
Was dit altijd of zo? Kunnen mensen bijvoorbeeld, mensen die fans zijn van Feyenoord... Was dit vroeger ook al een ding? Of
dat sinds dat hij de UEFA Cup heeft opgetild.
En toen gooiden ze allemaal bier die support, zei zo.
Sinds die avond heeft hij zijn ogen gewoon... Oh, hij slaapt ook gewoon uit het plafond staan.
Ja, precies. Hij staat ook gewoon.
Ja, hij staat gewoon in de hoek. Ja.
Vissen slapen toch ook met hun ogen open en zo?
Kees van Wonderen is een vis. Dat is toch een South Park aflevering?
Nee.
Dat Kees van Wonderen een vis is?
Nee.
We dwalen al redelijk af.
Kanye West.
Dus laten we deze allerlaatste wedstrijd... afsluiten. En doorgaan naar Fantalk.
Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom?
Tim vraagt voor jou van Daniel Walma. Ik weet niet waarom hij specifiek aan jou vraagt, maar hij wil weten of je van masturberen doof wordt.
Dat heb ik wel eens gelezen, ja. Ik bedoel eigenlijk, wat zeg je? Ja, ik snap het.
Ik zet hem in.
Dan moet je eigenlijk die vraag...
Ik heb dat wel eens gelezen, ja. Ja.
Die vraag moet je heel onduidelijk uitspreken.
Ja. Meer een beetje...
Net als dat van die hele onzekere jongetje altijd dan als openingsvraag hebben aan een meisje van... masturbeer je, weet je wel? En dan zegt die meisje, wat? Zeggen ze weer, wat studeer je? Dat was dan altijd een hele goede grap.
Voor mensen die zich afvroegen hoe lang... Tim wel een vriendin heeft zo lang dat hij nog denkt dat dat een openingszin is.
Probeer dit niet alsjeblieft als de kroegen weer opengaan.
En ook niet op die apps, want dat is heel lastig. Nee,
ja. Ja, autocorrect kan je dan zeggen. Sorry, wat autocorrect.
Je?
Ja.
Wat? Ja. Ik bedoel, wat studeer je? Ja,
probeer dat niet. Ik heb nog wel een leuke vraag, maar misschien vergt het enige voorbereiding zoals altijd. Luc van Oosten wil weten, iedereen mag hem beantwoorden, wat een van jullie de meest vreemde eredivisieploeg van de afgelopen jaren vindt.
Ik moet me best wel vaak denken aan FC Dordrecht. Toen die een jaar in de Eredivisie speelde. Met José Lima en zo. Dat was echt dat is qua, zo'n...
Ja, dat is qua club denk ik wel dat je denkt, hoe kan dat?
Verschrikkelijk.
Maar qua team...
Ja, maar Vitesse heeft ook wel echt altijd een heerlijk vreemdelingenlegioen, hoor.
Maar ik vind bijvoorbeeld ook dat als je nu terugdenkt aan zo'n Twente, waar Luc de Jong en Nkufo en zo liepen. Ja.
Maar wat was de vraag?
Nou ja, wat
studeer je?
Vreemdste Eredivisie.
3 keer per week.
Nee, je bedoelt wat.
Ja. En dan masturbeer je. Ja, die is ook leuk. Ja. Maar we weten welke Eredivisie ploeg van de afgelopen... Ik laat het ook allemaal gaan. Maar allemaal van Rotten,
komen de volgende week op terug.
Kut fan talk. Kom alsjeblieft.
Ik vond deze wel leuk.
Ja, ik ook. Het zit weer op woensdag, dames en heren. Snijbo en Tim zijn weer terug. Dus ze zullen aan de hand van Full Manager de toekomst voorspellen op YouTube. Dus komt dat zien op woensdag. Dan zijn wij er volgende week zondag weer wel. Ik moet even jullie vertellen, het is een 8 uur wedstrijd voor de eerste keer volgende week zondag. Dus wij nemen pas om 10 uur live op. Hopelijk kunnen we gast verwelkomen.
Nee, is van wonder, is toch wakker dan op?
Een van jullie drie, een weekendje vrij.
Hij mag niet rijden volgens mij.
Nee?
Nee.
Snijbo, wel bedankt dat je er was. Zoals je
ik vond het leuk.
Ja, ja. Hartstikke goed Tim. Goed hier er was Pep.
Ja.
Succes met de financiële beschouwingen de komende week. Kijkers, dankjewel voor het kijken. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren.
Wat houden de financiële beschouwingen in?
Over geld praten. En hopelijk tot zondag. Dankjewel. Dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.